Okay. Oké. Okay. Dus God zei: mijn tempel zal heten een huis van gebed voor alle volkeren. Jezus quoteert dat. En eigenlijk toont hij aan: dit is de bedoeling dat iedereen hier zich welkom voelt om vreugde te brengen. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Maar het was een corrupte boel. Het hield de mensen tegen om met vreugde te komen. Als je met angst moet komen weten of je offer wel aanvaard zou worden, of je genoeg geld bij hebt, dan kom je niet meer vreugde. Dan is het niet meer een huis van gebed, maar een huis van iets anders. Ja? Daarmee dat Jezus ook het tweede zegt, hè? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En toen ze dat hoorden, dan dachten ze waarschijnlijk direct, want Jezus quoteert hier Jeremia, hoofdstuk 7, vers 9. En we zullen dat even lezen. Sorry, vers 11 quoteert hij, maar ik ga al vanaf vers 9 lezen. Dit is Jeremia, die een profetisch oordeel geeft. Ja, we zitten in het Oude Testament, hè. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijneed, branden wierook, verbaal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is met de gedachte: ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Jezus gebruikt exact dezelfde taal als God doorheen de profeet Jeremia. Amen. Die een waarschuwend woord had voor het volk van Israël, want zij gingen in ballingschap gaan. Maar ze geloofden dan niet dat ze in ballingschap gingen gaan. Zij geloofden een valse profeet, van het zal allemaal wel oké zijn. En God zegt: ja, maar jullie stelen, jullie moorden, je pleegt overspel en je aanbidt andere goden. En toch durfde nog naar mijn tempel komen, daar te verschijnen, in dat huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: ons kan niets gebeuren. Zij dachten: als we naar de tempel kunnen komen, dan vergeeft God onze zonden, daar zijn we veilig, daar kan niemand ons raken, want niemand zal ons komen pakken in de tempel. Ja, een soort van bijgeloof. Als we in de tempel kunnen zijn, dan kan er geen wraak op ons genomen worden. Maar zij hadden geen bekerend hart. Zij kwamen daar, ze vroegen misschien wel voor vergiffenis, maar ze gingen weg en ze deden weer op hetzelfde. En ze dachten maar op dezelfde manier hun leven verder te kunnen zetten. Maar God keek en hij zegt: ik zie wel degelijk wat jullie doen. Je kan hier niet zomaar in mijn aanwezigheid komen en één ding zus en zo zeggen uit je mond, maar je hart zegt helemaal iets anders. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? En dus wanneer dat Jezus dat zei in Lucas 19, was eigenlijk een dubbele aanval op die praktijk. Eén, het huis moet een huis van gebed zijn, moet toegankelijk zijn voor iedereen. Amen. En ten tweede, jullie daar, jullie denken hier religieuze praktijken te doen. Jullie denken hier wierook te branden. Jullie denken dat omdat je priester bent, dat er geen wraak op je gaat worden genomen, dat er geen oordeel over je komt. Jullie maken er een rovershol van. En dat deed hun direct denken, omdat God dat had gezegd tegen Israël, zoveel honderden jaren voorheen, 400, 500, 600 jaar voorheen, en uiteindelijk het is uitgekomen, want ze zijn in ballingschap gegaan. En dus Jezus zegt hier eigenlijk hetzelfde. En eigenlijk, het komt ook uit wat Jezus zegt, want die generatie is geoordeeld in 70 na Christus. Tempel en al is verdwenen, juist zoals bij Jeremia. Oké, vragen daarover? Tot hiertoe? Even wat drinken. Wie van jullie wist dat? Dat die Lucas 19 een dubbele verwijzing was. Wist iemand dat al? Of een van de twee? Sorry, ik heb een stukje appel gegeten. Mijn keel is een beetje droog. Oké, gaan we naar de volgende. Oké, voilà, dan hebben we er al iets bij geleerd. Oké. Het volgende, wat bijbelgeleerden uit die tijd ook veel deden, is woorden parallellen vinden. En wat wil dat zeggen? Dus we vinden een woord en dan proberen ze verschillende passages waar dat woord in voorkomt aan elkaar te linken. Dat werd toen veel gedaan. Jezus deed het ook. Een voorbeeld is Marcus. En jullie moeten proberen te raden welk woord dat meerdere keren voorkomt, dat belangrijk is. Een woord of een werkwoord. En een der schriftgeleerden tot hem komende hoorde dat zij met elkaar reed is en overtuigd dat hij een goed geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is het eerste van allen? En nu komt dus Jezus zijn antwoord. Het eerste is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. En je zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Wie heeft het gemerkt? Welk werkwoord of woord komt hier tweemaal voor? Dat is inderdaad al juist, Jean-Paul. Ja, liefhebben is het woord. Inderdaad. Dat is twee keer. Nu, die twee versen dat hij quoteert in Jean-Paul, dat is waar. Vers 30 is Deuteronomium 6 en 4. Maar de tweede, vers 31, zult u naast liefhebben, dat volgt daar niet op. Dus, Jezus zegt het eerste is zo en het tweede is zo. Ja, en je zou denken dat die dan ergens achter elkaar staan geschreven, zoals met de 10 geboden. Ja? Jezus zegt, nee, ik ga de volgorde bepalen, hè, door een woordspel te doen op het woord liefhebben. Dus het eerste is inderdaad Deuteronomium 6 en 5 eigenlijk. Je zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Hè, dat volgt op 6 en 4. Hè, hoor, hoe is dat de Heer uw God? Dus, hè, de Heer is één en je zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. En dan een tweede komt uit Leviticus 19:18. Een beetje helemaal ergens verstopt. Ergens verstopt tussen andere geboden. En daar lezen we, je zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Dus die is helemaal verstopt, de Leviticus 19:18, maar hij maakt nog altijd onderdeel van belangrijke geboden, omdat het hetzelfde woord gebruikt, de liefhebben. Wat wil Jezus mee zeggen? Dus die man komt af met zijn vraag. Wat was er? Hè? Wat is het eerste van allemaal? Hij wou zich een beetje rechtvaardigen. Hè? En Jezus antwoordt, Deuteronomium 6, 5, ja, maar dat ken ik. Ja, hij is maar één God. Halleluja, één God. En liefhebben met heel hart. En dan gaat Jezus verder. En het tweede is dit. Hij had hem waarschijnlijk niet verwacht dat er nog een tweede komt. Dus jij zegt dat jij God lief hebt. Wel, dat liefhebben, ik weet niet wat het Hebreeuws voor liefhebben is. Maar liefhebben komt ook voor en is ook een gebod van de Heere is ook uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groot dan deze bestaat niet. Hij wil daarmee zeggen, als jij inderdaad God lief hebt, hè, dan ga je ook je naaste lief hebben zoals uzelf. Amen. Het kan ook niet anders. Want als je je naaste niet lief hebt, dan heb je God niet lief. Het tweede is zoals het eerste. Alles vloeit vanuit het eerste, sowieso. Amen. Maar het tweede is zoals het eerste. Het tweede bevestigt het eerste gebod eigenlijk. En dat was eigenlijk moeilijk te horen voor de fariseers die het daar wat moeilijk mee hadden. Met de naaste liefhebben. Ja, en u kent die ene man daar, hè, die Jezus wel een beetje wou testen. Wie is dan mijn naaste? Wie is dan mijn naaste? En dan vertelt Jezus de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hè? En wat bleek? De naaste was degene, de Samaritaan, die het goede werk had gedaan. Hè? En iedereen die in nood is, is dus uw naaste, wou Jezus eigenlijk zeggen. Maar wat? Dat was dus een beetje een openbaring dat hij gaf door gebruik te maken van dus woorden. En hij kon dat dus gewoon van buiten. Bom, van Deuteronomium 6, 5 naar Leviticus 19, 18 springen. Nu, we zeggen, ja, Jezus, hè, maar dat is God in het vlees. Natuurlijk kon hij dat. Nee, maar Jezus, wie zat daar aan de voeten in de synagoge? Wie zat aan zijn voeten bijna? Hè? Toen dat een 12 jaar oud was. Dat was Jezus. Hij is opgegroeid met het woord. Hij is als een jongen naar school gegaan. Werd hem allemaal meegegeven. Natuurlijk groeide hij in de kracht van de geest. En hij is het woord van God. Dat vlees is geworden. Ja. Oké, het is wel een voordeel. Zal ik maar zeggen. Oké, een ander voorbeeld. Lucas 19. 37. Het zou goed zijn, moest je, als je zo'n Bijbel hebt met allemaal referenties, om in plaats van, want dat doen de meeste christenen, en pas op, ik doe dat ook, en ik heb dat ook gedaan, we willen lezen, hè? We willen onze hoofdstukken lezen per dag. Want als ik geen twee hoofdstukken lees per dag, dan voel ik me slecht. Hè? Dus we lezen om te lezen. Maar wat als we nu eens gewoon rustig de tijd pakken. En je leest bijvoorbeeld deze passage van 7 versen. En je gaat eens naar die referenties die in elke vers staan. Hè? Als je zo'n Bijbel hebt dat dat allemaal weergeeft. Is goed, dat bespaart u veel werk. Want anders ga je dat niet kunnen bekam. Maar dan kan je op je gemak elke referentie, bij elke woord staat er zo een referentie. En dan ga je eens naar het Oude Testament zien waarnaar Jezus had kunnen refereren. En dan ga je die context een keer lezen. En dan ga je eens terug naar Jezus gaan worden. En dan ga je zien, wat wil Jezus hier nou mee zeggen? We zullen dus een voorbeeld doen met deze passage. Ja, dit is de blijde intrede. Hè? De Hosanna, Hosanna. De Palmzondag. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend, Hosanna, Hosanna, ze zeggen van alles. Hè? In Matthäus staat iets, in Marcus staat iets. Maar Lucas kiest ervoor om dit op te schrijven. Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Ja. Zullen we even verder lezen. En hij antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Oké. Ik wil even terug van het begin. Dus het volk begint de Heer te loven. Door eigenlijk een psalm te quoteren. Niet alleen een psalm, maar ook delen uit Zecharia, hoofdstuk 9, vers 9. Ook nog andere delen uit andere psalmen. Maar psalm 118, vers 26, staat een beetje centraal. Het zegt hier: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Zegen u uit het huis des Heren. Psalm 118 werd aanzien als een messiaanse psalm. U kent het onder andere wel. Een messiaanse psalm is eigenlijk een profetische lofzang. Dat de toekomstige Messias beschrijft. De Messias die aanzien werd als een koning. Als een profeet, een koning. En het volk beschrijft dus deze vers: gezegend wie komt met de naam van de Heere. Hosanna, Hosanna in de hoge. Hè? Zoon van David. Al die messiaanse titels, zij beschrijven of schrijven dat toe aan Jezus. Nu, ik zeg, zij groeien op met het woord. Hè? Dus zij kennen dat van buiten. Zij quoteren dat alsof het niks is. De fariseers wisten direct waarnaar die discipelen of het volk aan het verwijzen was. En ze werden kwaad. Enige der fariseeën uit schaar zei dit. Dat, meester, bestraf uw discipelen. Dat kan toch hier niet waar zijn? Dat zij u hier zitten te bestempelen als de Messias. Als de verlosser, als de koning. De priester. Nee, en Jezus zei antwoorden en zeiden: ik zeg u, indien deze zwijg, als ze zouden zwijgen, zouden de stenen roepen. Dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Wat wil Jezus daarmee zeggen? Weet iemand daar iets over? Over als ze zwijgen, dan zouden de stenen roepen. Niemand. Alles wat gezegd is goed, hè? Tenzij dat gezegd dat de stenen letterlijk zouden beginnen te roepen. Ook al kan God alles. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Ja. Weet iemand naar waar dat hij refereert? Ik wist het ook niet, hè, tot vandaag. Heel goed. Maar wist je dat al van tevoren? Ja. Ah, wel. Dat bedoel ik dus. We zijn hier een beetje aan het leren zo. In plaats van zo heel snel te lezen en onze vooringenomen kennis daarover en al de preken dat we er overal ooit al hebben gehoord, doe ik het allemaal weg. Ja? En zoals Leen inderdaad in haar Amplified Bible of in andere Bijbel staat er dan ook een referentie, zo in die kleine lettertjes, dat niemand leest. Maar we zouden het eigenlijk moeten doen en dan kunnen we naar Habakkuk gaan. En we zullen eens naar Habakkuk gaan. Ik had dat ook nog nooit gelezen, maar in Habakkuk. Ik lees een beetje meer, hè. Het staat in 11 hoor, maar ik lees ook een beetje van tevoren, dan begrijpt de context iets meer. Dat is ook een profeet. Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken in de hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil. Je hebt schande tegen uw huis beraamd, toen gij het voornemen had vele volkeren te verdelgen, dus hebt gij uw leven verbeurd. Want de steen schreeuwt uit de muur, en de balk antwoordt hem uit het houtwerk. Dus de steen die schreeuwt en de balk die antwoordt is een metaforische manier om te zeggen: wraak moet gebeuren. Oordeel werpt je over uzelf af. Zo zou we kunnen lezen over het bloed van Abel schreeuwt tot de Heere vanuit de grond. Ja, die ken je die vers wel, hè? Dat is ook een symbolische, metaforische manier. Natuurlijk, dat bloed, dat schreeuwt niet echt uit, zoals de bloed van de martelaren onder het in Openbaringen daar. Ik weet niet meer welk hoofdstuk, maar de martelaar die schreeuwen daar onder het tabernakel of onder een steen, denk ik dat die zitten, en ze schreeuwen uit. Dat is ook symbolisch te verstaan natuurlijk. Dat is gewoon de roep van rechtvaardigheid om het oordeel van God. Ja? Oké, dus dat is een metaforische. Dus terug naar Lucas, wanneer dat Jezus zegt, hij antwoordde en zei, indien deze zweeg, zouden de stenen roepen. Ja? Hij kan hier verwijzen naar die Habakkuk 2:11, om te zeggen van, als jullie mij niet gaan aanvaarden als Messias, als jullie mij gaan afwijzen als de Messias, wat zij later ook gaan doen, gaan de stenen beginnen roepen. Hij heeft het over, denk ik, de stenen van de tempel. Ja, inderdaad, moeder altaar, ja. Hij heeft het over de stenen, hè, die gebouwd zijn, die fantastische tempel dat daar staat. Maar als ze hun eigen Messias, de koning van het nieuwe koninkrijk, gaan verwerpen, is heel hun tempel onrechtvaardig gebouwd. Degene die de tempel symboliseert, God die zijn geest in de tempel doet aanwezig zijn, die staat hier voor de deur van diezelfde tempel en ze gaan hem afwijzen. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan gaan de stenen het beginnen uitschreeuwen om wraak, om oordeel. Want dat is de ultieme godslastering. Bij wijze van spreken. Snap je wat ik wil zeggen? En daarmee zou misschien nadien, Jezus, in vers 41 en 42, zou hij beginnen te wenen, want hij ziet Jeruzalem. Hij ziet de stad, hij ziet die muren. Die stenen muren. De symboliek van de macht van Jeruzalem. Nooit zal iemand die stad kunnen innemen. Als je in die tijd stond. Ik heb deze week nog gehoord. Er was een bijbelgeleerde die zei. Dus de tempel. En de verfraaiingen van de tempel en de verfraaiingen van de muren van Jeruzalem werden gedaan door koning Herodes. Ja, die had een heel groot bouwproject voor ogen dat decennia lang duurde om eer dat af was. He, Herodes, die van de geboorte van Jezus, Herodes de bouwer. Dus je had een heel groot project voor ogen. Het is daarmee dat ze dat ook noemen de tempel van Herodes, die er stond. Ja? Omdat hij, ik weet de tempels, ze zijn er wel begonnen in 500 voor Christus, terug opnieuw te bouwen. Maar Herodes heeft een heel terras aangelegd, heeft daar muren rond, heeft de muren van Jeruzalem versterkt en heel veel verfraaiingswerken gedaan. Dat het bijna niet inneembaar was. Ja, die waren zo dik, die stenen. Ik heb gelezen dat sommige stenen zo groot waren als, was het nu weer, 5 meter hoog, 5 meter breed, 5 meter diep. Dus dat is een klein huis. Ja, dat waren stenen te grootte van kamions. Die op elkaar werden gestapeld en zo bijna ondoordringbaar waren. En dat was dus een enorm schouwspel. En het is daarmee dat toen Jezus zegt, breek deze tempel af en ik bouw het direct terug om. Dat ze zo een beetje aan het lachen waren. Van, allee, hoe kan dat? Dat heeft hier 50, 60, 70 jaar geduurd eer dat hij hier staat. En meneer gaat hij in 3 dagen afbreken. Ja, die is niet goed wijs. het is daarmee ook dat Jezus zegt in Matthäus 24. wanneer hij die profetie doet over de vernietiging van de stad van Jeruzalem. En de discipelen zijn aan het rondkijken en zeiden van kijk naar die tempel en zie, wauw, fantastisch. En Jezus zegt, geen ene steen gaan overeind blijven staan. Dat voor hun iets onmogelijk was. Ze zei, wat is de tekenen van het einde van de wereld? Het einde van de wereld. Spijtig dat het vertaald is als wereld. Dus het einde van het tijdperk is een betere vertaling. Wat zijn de tekenen van het einde van dit tijdperk? Jezus zegt, begint aan de tekenen te geven. En hij zegt ergens in het midden daarvan. Hij zegt, wanneer je de legers van de gruwel ziet aankomen, vlucht dan naar de bergen. Vlucht dan weg. Niet in de stad blijven, maar vlucht naar de bergen. Wanneer je ze ziet komen naar Jeruzalem toe, blijf dan niet in de stad. Ga weg uit je huis, kijk niet achterom, neem niks mee. Als je mag blij zijn dat het niet op een Sabbat is, maar vlucht weg uit de stad in de bergen. Dat is heel slecht advies, zou je denken, want het veiligste is in de stad. Want wie zou nu omkomen in zo'n stad? Niemand kan het innemen. Maar het is waar gebleken. Ze zijn de Romeinen hebben er drie, ik weet niet meer hoeveel maanden, maar een half, vier, vijf maanden eraan gedaan om die muren naar beneden te krijgen. En uiteindelijk is het gelukt in 70 na Christus. En, maar wat, dat was even een beetje aan het afwijken. Ik zeg u, indien deze zwegen zouden stenen roepen. ik denk dat Jezus hier refereert naar Habakkuk 2:11, waar dat ook de stenen die roepen wordt gebruikt als een metaforische taal om te zeggen, oordeel komt, ik roep om rechtvaardigheid, ik roep om wraak, wat uiteindelijk ook gekomen is in 70 na Christus. En daarmee dat Jezus in vers 41, 42, hij begint te wenen, want hij weet wat er gaat gebeuren, wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Dan komen we in Lucas 20, is nog niet gedaan. Want Jezus, dat ding over die stenen, hij gebruikt soms woordspelen. Hij gebruikt dat nog een beetje verder in het volgende hoofdstuk, Lucas 20. Dus je moet weten, hij is een blijde intrede gedaan, hij gaat de tempel binnen, heeft de tempel schoongemaakt. Ja, dat hebben we ook gezien. En dan, Lucas 20, dan gaat hij een menigte, een gelijkenis vertellen. En ik eindig hiermee. Hij vertelde de menigte volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht, ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze hem ook met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Jezus heeft het hier over de profeten, hè? Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Dat is God dus eigenlijk. Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. En toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden, dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaarden aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Hebben jullie de gelijkenis begrepen? Jezus die hier de wijnbouwers. Het gaat dus over God die profeten heeft gestuurd om te waarschuwen. En ze hebben ze allemaal vermoord. En dan zou God zijn eigen zoon sturen, Jezus dus, hè. Maar die vermoorden ze ook. En dan zegt Jezus, wat gaan ze dan doen met deze? Met de wijngaard, met de eigenaar van de wijn. Wat moeten we doen? Hij komt zelf door de wijnbouwers en geeft wijngaard aan anderen. Dus de fariseers, zij wisten wat Jezus aan het zeggen was. Hij doelt hier op ons. Wij zijn die wijnbouwers. Hij is de zoon. Hij is dus de zoon van God, want dat is wat hij aan het zeggen is. En hij wil hier dus zeggen dat God ons gaat dooddoen, of wat? Toen de mensen dit horen, zeiden ze, dat nooit. En Jezus antwoordt. Hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. De schriftgeleerden en hoge priesters die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Ze wisten wat Jezus wou zeggen. Ze wisten ook wat het antwoord van Jezus betekende. En ze waren zo kwaad dat ze hem wouden vermoorden. Ze wouden hem grijpen. Ze wisten wat Jezus wou zeggen. Wij weten dat niet altijd. Wij lezen daarover in en we weten eigenlijk zelfs niet wat het betekent wat Jezus zegt in vers 17. Tenzij iemand, weet iemand wat dat wil zeggen? Dus Jezus antwoordt op een vreemde manier. De fariseers zeggen nooit, nooit, gaat nu gebeuren, wij zijn die wijnbouwers niet. Je hebt iemand anders voor Jezus, gaat nooit gebeuren dat God ons gaat doden. Wij zijn Gods volk, wij zijn kinderen van Abraham. Gebeurt niet. Maar Jezus zegt, ja, maar wat dan met wat er staat geschreven? En dan begint het weer over stenen. Jezus in hoofdstuk 19, 20 maakt veel woordspelen op stenen. Weet iemand naar waar dat hij verwijst? Ik wist het ook niet, maar... Ja, nee, ja, maar ik bedoel, wat betekent dat wat er geschreven staat? Waar staat dat geschreven? De steen die de bouwers afkeuren is een hoeksteen. Met iemand waar dat als... Hier zijn we, zijn al onze Bijbel aan het beginnen te gebruiken. Goed zo. Voilà. Psalm 118, vers 22. En wat is daar significant aan? Die psalm 118. Hebben die juist niet gebruikt ergens?
Ja.
Is dat niet het deel dat het volk aan het zingen was? Hosanna, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Dat is, kijk, we zullen het even lezen. We zullen het even lezen. Psalm 118, vers 22. Dat is deel van die Messiaanse psalm. Weet je wel, dat is die psalm dat ze quoteren. Maar ze vergeten er wel een stuk uit te quoteren. Dat is vers 22. En dat is ook van toepassing. Maar dat hadden ze, nog niet door. Maar Jezus geeft er nu wel een heads up. De steen die de bouwers afkeuren is een hoeksteen geworden. En dat is inderdaad, Jean-Paul en Lydia hadden gezegd, dat is Jezus. Ja? Een hoeksteen in die tijd was ook een vorm om te zeggen van dat is koning, dat zijn priesters, dat zijn profeten, dat zijn mensen waarop dat gebouw. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heer, geef onze overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. En zo verder. De Messias, die hier beschreven staat, waarvan ze zitten te zingen in de straten, is wel de steen. Is een hoeksteen, maar het is een steen die de bouwers hebben afgekeurd. Maar het is nu wel een hoeksteen geworden. En dat is juist dezelfde vers dat Jezus gebruikt in zijn gelijkenis over de wijnbouwers. En hij zegt, jullie zijn die wijnbouwers. De zoon die God heeft gestuurd gaan jullie vermoorden. En wat gaat de eigenaar van de wijngaard met die mensen doen? Hij gaat ze vermoorden. Nee, dat nooit, zeggen ze, de fariseers, dat nooit. Ja, maar Jezus zegt, ja, maar wat dan? Wat dan met die psalm hier, 118, vers 22, de steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Jezus beschrijft en schrijft deze passage die aan hem werd toegezongen in zijn intrede. Hij schrijft ze helemaal toe aan hem, inclusief vers 22. En zo probeert hij duidelijk te maken aan die fariseers dat hij de steen is die zij gaan afkeuren, maar het wordt de hoeksteen. Kan je begrijpen wat voor lef dat je moet hebben om dit aan je toe te schrijven? Ofwel ben je compleet rijp voor het zottenhuis, ofwel ben je wie dat je zegt dat je bent. En zij werden rood van woede, want ze wisten heel goed wat hij wou zeggen. En het is toch niet gedaan, want hij had nog een tweede vers gekoteerd. Laten we teruggaan naar Lucas 20. Wat heeft hem nog gekoteerd? Vers 17, hè. Wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. Wat betekent dat dan, mannen? Hè? Je zit hier, hè, die psalmen, te quoteren over de Messias, maar wat dan met dit stuk? Is ook van mij op toepassing. En dan, iedereen die over die steen struikelt, zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. En gebruikt weer dat woord steen. Nu, dat tweede deel van vers 18 komt weer uit een andere passage, Jesaja 8. Ik zeg, dat ging hier van die ene, ongelooflijk. Laten we even Jesaja 8 lezen. Het staat ook in uw Bijbel, ergens in uw verwijzingen, hè? Jesaja 8. Het is pas vanaf vers 14 hoor, maar ik lees een beetje context. Toen greep de Heer mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei, noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Ja, dus je moet alleen bang hebben voor de Heer, zegt hij. Zeg God tegen Jesaja. Ja? Jesaja, geen bang hebben. Geen bang hebben voor wat het volk u kan aandoen. Blijf voortprediken. Hè? Alleen de Heer van de hemelse macht is heilig, voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Nu, hij zal een heiligdom zijn. Hè? God dus, de Heer in hoofdletters, Yahweh. Yahweh zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot. De rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen, ze komen ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen. Amen. Oké. Jezus zegt, laat me nog eens terug naar die Lucas gaan, hè, wat hem juist heeft gezegd. Hè. Want ik weet, het is een beetje ingewikkeld. Hè. Maar dat is hier bijbelstudies voor experten en voor geavanceerden. Dat is hier geen melk. Hè. Amen. Als je melk wilt, dan moet je maar een YouTube filmpje opzetten. Maar dit is... dit is goed. Iedereen die over de steen struikt, zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. Dat is wat Jezus heeft gezegd en hij quoteert daarmee Jesaja 8 vers 14. Nog eens terug naar Jesaja 8 14. Hier zegt hij, Yahweh, God zegt, God zal een heiligdom zijn voor wie op hem vertrouwen, maar hij zal ook een steen worden waaraan men zich stoot. Hij zal ook een steen of een rots worden waarover de twee koningshuizen van Israël gaan struikelen. Veel zullen struikelen, ze komen te vallen en worden vermorzeld. Dus Jezus identificeert zich hier, wanneer hij zegt de steen er zullen er veel over vallen en het zal hun verpletteren. Hè? Hij identificeert zichzelf met die steen in Jesaja 8, 14, waar God zegt, Yahweh zegt, dat Yahweh ook een steen zal zijn waarover men zal vallen en die velen zal verpletteren. Dus eigenlijk in wezen zit Jezus te zeggen dat hij Yahweh is, de steen die de hoeksteen is geworden. De hoeksteen voor zij die op hem vertrouwen, die op hem geloven, die op hem gaan bouwen. En daar bouwt de Heer dan verder op, want hij is de hoeksteen. Maar voor zij die hem gaan afwijzen, die hem niet als de Messias gaan aanvaarden, die hem niet als Heer gaan zien, niet als Yahweh in het vlees die redding kwam brengen. Voor hun zal het de steen des aanstoots zijn. De steen waarover velen zullen struikelen en te val komen en worden vermorzeld. Want de steen valt op hun, in plaats van dat jij op de steen valt en leunt en daarop voorbouwt, zal de steen op u vallen. Juist zoals er in Jesaja hoofdstuk 8 reeds werd geprofeteerd door Jesaja, wel door God eigenlijk, is nu nogmaals herhaald door Jezus, die eigenlijk zegt, ik ben de God van het Oude Testament, amen, de steen, en je kunt in mij geloven, en dan, fantastisch, dan ben ik de hoeksteen voor je leven, hoeksteen in de kerk, amen. Maar als je me afwijst, als je me afkeurt, amen, dan zal je struikelen over die steen, ga je gebroken worden, en zal je worden verpletterd. Amen. Dank de Heer. En dan hebben we het nog niet gehad over de profetie in Daniel hoofdstuk 2 van die steen. Dat is ook waarschijnlijk waarover Jezus het had. Weet je wel dat beeld in Daniel? Met dat goud en met dat brons en met dat zilver en dan de tenen van klei en wat was het? Klei en ijzer. En dan ziet hij een steen. Hier. Daniel 2. U zag hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe de steen tegen de ijzer en leme voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. En op hetzelfde ogenblik verpulzerde het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen werd een hoge berg. Die de hele aarde bedekte. Dat is Jezus en zijn koninkrijk. Dat is de steen die het beeld van alle andere koninkrijken vernietigde. Amen. En dat is de hoeksteen geworden voor zij die geloven, maar zij die niet geloven, verbrijzelt het u, vermorzelt het u, en je zult erover vallen. Amen. Dat is inderdaad al gebeurd. In Jezus, ja. In Jezus is dat gebeurd, inderdaad, moeder. Ik weet dat vele Bijbeluitleggers dat anders uitleggen, maar nee, het Koninkrijk van God is nabij. Lees Daniel 2. Dat is een koninkrijk, een eeuwigdurend koninkrijk. En het heeft het Koninkrijk van de voeten vernietigd, wat de Romeinen waren. En het is een eeuwigdurende, het is een hoge berg die de hele aarde bedekt. Dat is zoals Jezus zegt, het begint klein, maar het bedekt heel de aarde op den duur. Dank de Heer. Maar in ieder geval, ik wil eindigen, vele woordspelingen, vele referenties naar hetzelfde woord. En Jezus quoteert dat allemaal van buiten uit het geheugen en zijn luisteraars. Zij wisten wat hij betekende. Hij gaat hier naar die passage. Hij gaat hier naar Habakkuk 2:11. En dat wil dat zeggen, want ze wisten dat direct. En dan gaat hem naar Jesaja. En dan weten wat hij zegt. En wat zijn wij dan of wat? Nooit. Mensen waren zo kwaad dat ze Jezus uit de weg wouden, want ze wisten goed genoeg wat hij betekent. Maar wij lezen daarover en wij zien als een mooi verhaaltje. Maar we snappen niet de diepe betekenis. Of de diepe emoties die naar boven komen. Wanneer Jezus die verzen quoteert. En dan missen we soms Ja, maar het is beter om rustig uw tijd te nemen. Lees een paar verzen. En kijk dan eens. Bestudeer eens. En je gaat er meer uit halen. Amen. Iemand daar vragen over? Amen. Geen vragen. Allee, dat is goed dat het duidelijk is. Althans, ik doe dat graag om zo zaken te onderzoeken. Misschien is dat niet uw cup of tea. Hè? Maar het zorgt wel voor een goed fundament. Zorgt er ook voor, als je die dingen onderzoekt, dat je niet te snel van slag bent bij elk nieuw onderricht of interpretatie dat je zou horen. Ja? Want je weet, nee, dat is het niet hier. Je moet teruggaan naar wat Jezus naar verwijst. Je wordt daarin getraind. Amen. Amen, laten we de Heer danken. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. En we danken u, Vader, dat u meer mag openbaren van wat u wilt zeggen, Heer, en wat u bedoelde wanneer u die dingen zei, Heer. We danken u, Vader. Wij gaan u als hoeksteen aanvaarden. U bent de hoeksteen in ons leven. Halleluja. We bouwen op uw woord, Vader, op uw werken. Halleluja. De gemeente groeit, de gemeente wordt gebouwd, Heer, met u als hoeksteen, Vader. U bent geen steen des aanstoots, Heer. Halleluja. Wij gaan niet over u struikelen en die steen gaat niet op ons vallen, maar we gaan bouwen op uw steen. We bouwen op de rots, Heer. Halleluja. De rots in de branding, Heer. Halleluja. Ons fundament is uw werk.